Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij ook vandaag opnieuw de mogelijkheid hebben om even te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan onder meer kunnen luisteren naar een meditatie gegeven door Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 13 februari. We gaan ook kijken naar een brief die de paus heeft geschreven, gericht aan de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Evangelisatie, en dat naar aanleiding van de aankondiging dat in het jaar 2025 een heilig jaar zal worden georganiseerd. We gaan ook even stilstaan bij wat dat nu juist inhoudt, zo'n heilig jaar, en dan hoort u de vertaling van de desbetreffende brief. En tot slot gaan we ook een vertaling geven van een nieuw motu proprio dat Paus Franciscus heeft gepubliceerd, of toch liever een verslag daarover, namelijk Fidem Servare. En daarmee hervormt hij de structuur van de congregatie voor de geloofsleer. Opnieuw een verandering dus voor de Romeinse curie, of een van de belangrijkste dicasteries van het Vaticaan, dat op deze wijze een beetje hervormd wordt. We gaan ook daar zeker dieper op ingaan. Alvorens we dat gaan doen, kijken we naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo staan we stil bij 10 februari. Dan zien we dat Paus Franciscus kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer heeft ontvangen. Dat is de prefect van de congregatie voor de geloofsleer. Ook dr. Alessandro Cassinis Righini, revisor-generaal, werd door de Heilige Vader ontvangen, en kardinaal Leonardo Sandri, prefect van de congregatie voor de Oosterse kerken. Op 12 februari was er een audiëntie voor kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook monseigneur Protase Rugambwa werd ontvangen. Hij is de secretaris voor de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. En de paus ontving ook monseigneur Robert Francis Prevost, de bisschop van Chiclayo in Peru. En dokter Paolo Ruffini, prefect van het dicasterie voor de communicatie. Op maandag 14 februari was er een audiëntie voor kardinaal Jean-Claude Ollerich, de aartsbisschop van Luxemburg, tijdens het Ad Limina Apostolorum bezoek, samen met zijn hulpbisschop monseigneur Leon Wagener. En zij werden dus ook ontvangen door Paus Franciscus. Ook de bisschop van Eichstätt werd ontvangen door de paus, dat is monseigneur Gregor Maria Hanke. En monseigneur Orazio Francesco Piazza, de bisschop van Sessa Aranca in Italië. En tot slot werd ook nog de heer Ottavio Eraruiz Giulsasti, de ambassadeur van Chili, ontvangen bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. We kunnen u ook nog melden dat op 10 februari het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus de uitnodiging van de president van de Republiek van Malta, van de burgerlijke autoriteiten en van de katholieke kerk in het land aanvaard heeft om een apostolisch bezoek te brengen. Een apostolische reis dus die zal plaatsvinden van 2 tot en met 3 april. De Heilige Vader zal daarbij de steden van Valletta, Rabat, Floriana en het eiland Gozo bezoeken. Verdere uitwerking van het programma wordt op een ander moment meegedeeld. We houden u zeker op de hoogte en zullen dan uiteraard, als God het ons geeft, in de maand april deze reis aan u kunnen brengen aan de hand van fragmenten en een overzicht ook natuurlijk van het programma dat de paus daar zal doorlopen. Zoals daarnet reeds gezegd, heeft paus Franciscus een brief geschreven gericht aan monsignor Rino Fisichella, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie. En dat ter gelegenheid van het heilig jaar 2025 dat er aankomt. Maar wat is dat nu, zo'n heilig jaar? Wel, dat is een bijzondere tijd die afgekondigd wordt door de paus en die de gelovigen uitnodigt om te delen in de geestelijke schatten die Jezus Christus aan de kerk heeft toevertrouwd. Wanneer we de geloofsbelijdenis bidden tijdens de Heilige Mis, dan spreken wij uit dat de kerk apostolisch is. Dat we zeggen dat wij geloven dat de katholieke kerk gesticht is door Jezus Christus zelf, door aan zijn apostelen, en in de eerste plaats Petrus, te vragen om dat te doen. Om het evangelie te verkondigen, om de volkeren te vertellen over de blijde boodschap. Om ze te dopen, om ze onderricht te geven en zo verder. In die zin kunnen we zeggen dat onze Heer Jezus Christus een grote schatkist van de genade heeft toevertrouwd aan de apostelen, die op hun beurt die genade hebben uitgedeeld, hebben doorgegeven, op hun beurt helpers hebben aangesteld, zoals de traditie van de bisschoppen ontstaan en van de priesters. En zo wordt die genade van wijding op wijding, als het ware, doorgegeven. Om te kunnen delen in die geestelijke schatten is er een traditie ontstaan van zo'n heilig jaar of een jubeljaar. En de kerk reikt daar ons de middelen aan om vergeving te vragen aan God voor dingen die wij doen die ons hart afkeren van Hem. Om dus verzoening mogelijk te maken. Nu, dit gebruik is zeer oud. Het is terug te vinden in het Oude Testament, waar het volk van Israël om de 50 jaar zo'n jubeljaar vierde. Nu, bij hen betekende dat dat families, die bijvoorbeeld hun eigendommen waren kwijtgeraakt of ook persoonlijke vrijheden hadden kwijtgeraakt door bepaalde omstandigheden, een nieuwe kans kregen. Het was een poging om de 50 jaar de gelijkheid tussen het volk te herstellen en waarbij de bescherming van de allerzwaksten centraal stond. De wet van Mozes bepaalde dat zo'n jubeljaar bijvoorbeeld het slot was van 7 sabbatjaren. Dus dat is dan een stuk later bepaald, waarbij de sabbat, dat is de laatste dag van de week, die bestaat uit 7 dagen, waar de mens dan diende uit te rusten op de sabbat. Voor het sabbatjaar is dat het jaar waar het land rust wordt gegund. Zo staat er in het boek Leviticus, na verloop van 7 sabbatjaren, 7 keer 7 jaar, tezamen 49 jaar, moet u op de dag van verzoening, de 10e dag van de 7e maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land moet u de bazuin laten schallen. En ook in het jubeljaar mocht niet gezaaid en geoogst worden. Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld. Het Hebreeuwse woord jobel, waar jubel vandaan komt, zou dus verwijzen naar een blaasinstrument, mogelijk een ramshoorn. En dat verwijst naar de klanken van bazuinen, waarmee dus een Israëlitisch jubeljaar begon. Jobel werd vergriekst tot jobelos en jabelaios, waarbij het Latijnse jubelaios is afgeleid. En daarvan komen dan natuurlijk de woorden die ook wij kennen, jubelen en jubileum. Het geeft een beetje een schets van waar het vandaan komt. Het is een zeer oud gebruik. Nu, de paus die heeft in zijn brief ook daar nog verder een korte schets over gegeven. U luistert naar een vertaling. Zo schreef de Heilige Vader het volgende, gericht aan Monseigneur Fisichella. Het heilig jaar is altijd een gebeurtenis geweest van groot spiritueel, kerkelijk en sociaal belang in het leven van de kerk. Sinds Bonifatius de VIII in het jaar 1300 het eerste heilig jaar instelde, met een seculiere herhaling, die vervolgens naar Bijbels model een 50-jarige herhaling werd en vervolgens om de 25 jaar werd vastgesteld, heeft het gelovige volk van God dit feest ervaren als een bijzondere genadegave, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de aflaat, die een volle uitdrukking is van Gods barmhartigheid. De gelovigen, vaak aan het einde van een lange pelgrimstocht, putten uit de geestelijke schat van de kerk door de heilige deur te gaan en de reliquieën van de apostelen Petrus en Paulus te vereren die in de Romeinse basilieken worden bewaard. Miljoenen en miljoenen pelgrims zijn door de eeuwen heen naar deze heilige plaatsen gekomen en hebben er een levendig getuigenis afgelegd van hun standvastig geloof. Het grote heilig jaar 2000 luidde het derde millennium van de geschiedenis van de kerk in. Johannes Paulus II had ernaar verlangd, in de hoop dat alle christenen, na hun historische verdeeldheid te hebben overwonnen, samen de 2000ste verjaardag zouden kunnen vieren van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser van de mensheid. Nu naderen wij de eerste 25 jaar van de 21ste eeuw. En we zijn geroepen om een voorbereiding te treffen die het christenvolk in staat zal stellen het heilig jaar in al zijn pastorale betekenis te beleven. Een belangrijke etappe in dit verband was het buitengewoon heilig jaar van de barmhartigheid, dat ons in staat stelde de volle kracht en tederheid van de barmhartige liefde van de Vader te herontdekken, zodat wij er op onze beurt getuigen van kunnen zijn. In de afgelopen 2 jaar is er echter geen land geweest dat niet is geschokt door de plotselinge epidemie, die ons niet alleen het drama van het alleen sterven, de onzekerheid en de tijdelijkheid van het bestaan heeft bijgebracht, maar ook onze manier van leven heeft veranderd. Als christenen hebben wij en al onze broeders en zusters hetzelfde leed en dezelfde beperkingen ondergaan. Onze kerken werden gesloten, evenals onze scholen, fabrieken, kantoren, winkels en vrije tijdsvoorzieningen. We hebben allen bepaalde vrijheden beknot zien worden en de pandemie heeft, naast de pijn, soms ook twijfel, angst en verbijstering in onze zielen opgewekt. Mannen en vrouwen van de wetenschap hebben met grote correctheid en stiptheid een eerste remedie gevonden die ons geleidelijk weer in staat stelt het dagelijks leven op te nemen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de pandemie kan worden overwonnen en dat de wereld zijn ritme van persoonlijke relaties en sociaal leven kan hervinden. Dit zal gemakkelijker te verwezenlijken zijn naarmate wij daadwerkelijk solidair optreden, zodat de meest behoeftige bevolkingsgroepen niet worden verwaarloosd, maar met iedereen kunnen delen in zowel de ontdekkingen van de wetenschap als de noodzakelijke geneesmiddelen. Wij moeten de fakkel van hoop die ons is gegeven blijven ontsteken en al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat iedereen de kracht en de zekerheid hervindt om de toekomst met een open geest, een vertrouwend hart en een vooruitziende blik tegemoet te zien. Het komende heilige jaar kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van een klimaat van hoop en vertrouwen, als teken van een hernieuwde wedergeboorte die wij allen zo dringend nodig achten. Daarom heb ik gekozen voor de slagzin Pelgrims van de Hoop. Dit alles zal echter mogelijk zijn indien wij in staat zijn het gevoel van universele broederschap terug te vinden, wanneer we onze ogen niet sluiten voor de tragedie van de weligtierende armoede die miljoenen mannen, vrouwen, jongeren en kinderen belet een menswaardig bestaan te leiden. Ik denk vooral aan de vele vluchtelingen die gedwongen werden hun land te verlaten. De stem van de armen moet worden gehoord in deze tijd van voorbereiding op het heilig jaar, dat volgens het Bijbelse gebod iedereen weer toegang geeft tot de vruchten van de aarde. Wat de aarde in haar rusttijd voortbrengt, zal voedsel zijn voor u, voor uw slaaf, uw slavin, uw arbeider en de gast die bij u logeert, en wat zij voortbrengt zal voedsel zijn voor uw vee en de dieren op uw land. Daarom moet de spirituele dimensie van het heilig jaar, dat uitnodigt tot bekering, worden gecombineerd met deze fundamentele aspecten van het sociale leven om zo een samenhangende eenheid te vormen. Omdat wij allen pelgrims zijn op deze aarde die de Heer ons heeft gegeven om te bewerken en te verzorgen, mogen wij niet nalaten onderweg stil te staan bij de schoonheid van de schepping en zorg te dragen voor onze gemeenschappelijke woning. Ik hoop dat ook het komende heilige jaar met deze intentie zal worden gevierd en beleefd. Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren en zeer jonge mensen, erkennen dat de zorg voor de schepping een essentiële uiting is van het geloof in God en van gehoorzaamheid aan zijn wil. Ik vertrouw u, dierbare broeder, de verantwoordelijkheid toe om de geschikte vormen te vinden om het heilig jaar voor te bereiden en te vieren met intens geloof, levende hoop en een actieve naastenliefde. Het dicasterie dat de nieuwe evangelisatie bevordert, zal dit moment van genade tot een belangrijke etappe weten te maken voor de pastorale zorg aan de particuliere kerken, zowel de Latijnse als de Oosterse, die in deze jaren geroepen zijn hun synodale inzet te intensiveren. In dit perspectief zal de pelgrimstocht naar het heilig jaar de gemeenschappelijke reis kunnen versterken en tot uitdrukking brengen waartoe de kerk geroepen is om meer en meer een teken en instrument te zijn van eenheid in de harmonie van verscheidenheid. Het zal van belang zijn de eisen van de universele roeping tot verantwoordelijke deelname te helpen herontdekken in de waardering van de charisma's en bedieningen die de Heilige Geest onophoudelijk schenkt voor de opbouw van de ene kerk. De vier constituties van het Tweede Vaticaans Concilie zullen samen met het leergezag van deze decennia Gods heilige volk blijven oriënteren en leiden, opdat het vooruitgang kan boeken in de zending van de blijde en verkondiging van het evangelie aan allen. Volgens het gebruik zal de te zijner tijd uit te vaardigen bul van inwijding de nodige aanwijzingen bevatten voor de viering van het heilig jaar van 2025. In deze tijd van voorbereiding verheugt het mij nu al dat het jaar dat voorafgaat aan het heilige jaar, 2024, gewijd kan worden aan een grote symfonie van gebed. Allereerst het verlangen terugvinden om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden. Gebed bovendien om God te danken voor de vele gaven van Zijn liefde voor ons en om Zijn werk in de schepping te prijzen. Dat iedereen verplicht tot respect en tot concrete en verantwoordelijke actie om haar te beschermen. Het gebed als de stem van het ene hart en de ene ziel, wat zich vertaalt in solidariteit en het delen van het dagelijks brood. Het gebed dat iedere man en vrouw in deze wereld in staat stelt zich tot de ene God te wenden, om aan Hem uit te drukken wat verborgen is in het geheim van het hart. Het gebed als een weg naar heiligheid, die leidt tot levende contemplatie, ook te midden van de actie. Kortom, een intens jaar van gebed waarin de harten zich openen om de overvloed van genade te ontvangen, waardoor het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, het levensprogramma wordt van ieder van zijn leerlingen. Ik vraag de Heilige Maagd Maria de kerk te begeleiden op de weg van voorbereiding op het genadegebeuren van het heilige jaar. En in dankbaarheid zend ik u en uw medewerkers van harte mijn zegen. Getekend door Paus Franciscus, te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 11 februari 2022. Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Lourdes. Een duidelijke brief die de paus gericht heeft aan Monsignor Fisichella en waar hij duidelijk maakt wat zijn wensen zijn voor het komende heilige jaar dat wij zullen vieren, het jaar 2025. Dus we hebben in 2000 dat bijzonder grote jubeljaar gehad. Dat werd afgekondigd door de heilige paus Johannes Paulus II. We hebben een buitengewoon jubeljaar gehad dat te maken had met de goddelijke barmhartigheid. En nu, in 2025, zullen we dus dat jubeljaar of dat heiligjaar krijgen dat als het ware dient als een moment waarop we opnieuw delen in de schatten van de kerk, de geestelijke schatten die haar zijn toevertrouwd, om verzoening te vinden met God, om vergeving te vragen voor onze zonden. En de paus verbindt dat alles en de boetewerken die ermee kunnen gepaard gaan, want ook dat hoort er natuurlijk bij, boeten is namelijk herstellen, wel, die kunnen gepaard gaan met ook concrete actie, zoals specifieke daden die te maken hebben met het milieu, vooral het behoud van onze planeet en de aarde, enerzijds, en anderzijds ook natuurlijk concrete actie naar armen en hulpbehoevenden. We zullen ook moeten afwachten, dus in zo'n bul, dat is eigenlijk een pauselijke wet, zeg maar, een wettekst die wordt afgekondigd of een officieel document, dat wordt afgekondigd en waar dan de bepalingen zullen in staan om te kunnen delen in de aflaten die verbonden zijn met dit heilige jaar. Zo'n aflaat, dat is een woord dat bij velen een beetje een negatieve bijklank heeft, maar het is eigenlijk iets heel mooi. Het is aan bepaalde voorwaarden verbonden, meestal met enkele gebeden, maar het is vooral een uitnodiging van de kerk om met een biddend hart een soort van boetewerkje te doen, waardoor de band tussen God en ons volledig hersteld wordt, als nieuw. wanneer we een zonde begaan, en zeker een doodzonde, en we gaan biechten, dan worden de tijdelijke gevolgen van die zonde wordt inderdaad hersteld en vergeven. Maar het is echter zo dat daar wel nog altijd een gevolg aan bestaat. Wel, het is mogelijk dankzij de grote barmhartigheid van God en de genadegaven die aan de kerk zijn toevertrouwd, om daar als het ware volledig opnieuw te beginnen. En dat kan dankzij een aflaat. En dat gaat niet over hele grote werken, het kan, maar het kan ook door kleine boetewerkjes. En boeten is een term die komt uit de visserij, waarbij de vissers de netten herstellen nadat ze hebben gevist. Of voordat ze het water terug opgaan om de volgende vangst mogelijk te maken. Vergeet niet, Jezus heeft ons allen tot vissers gemaakt van mensen. Wel, we kunnen onze netten herstellen, zodat we op die manier werkelijk één zijn met hem en zo naar buiten toe kunnen gaan om getuigenis af te leggen van ons geloof. 2025 wordt dus de datum waar wij opnieuw zo'n mooi heilig jaar zullen kennen. Een uitnodiging voor ons om misschien wel te denken aan een bedevaart als dat mogelijk is. Om door een van de heilige deuren te gaan. Als een teken. Een teken van onze bereidheid en van onze vraag aan God om verzoening en herstel. 2024, zoals u al kon horen in de brief, zal dan blijkbaar een jaar worden waar de paus bepaalde zaken zal doen om dat heilig jaar biddend voor te bereiden. Maar dat valt nog een beetje af te wachten natuurlijk. Het dicasterie die daarvoor verantwoordelijk is, die moet ook aan de slag kunnen. En wij houden u zeker op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Zometeen gaan we luisteren naar een meditatie die de paus heeft gegeven tijdens het Angelus van zondag 13 februari. En alvorens we dat gaan doen en samen ook nog het Angelus met hem bidden, geef u ook nog graag het volgende nieuws mee. Dat is dat de paus besloten heeft om door het dicasterie voor de bevordering van de gehele menselijke ontwikkeling een bijdrage van 50.000 euro te sturen naar Caritas Vilnius in Litouwen, om haar activiteiten ten behoeve van migranten aan de oostgrens van Litouwen te ondersteunen. In samenwerking met de Apostolische Nunciatuur in Litouwen zal dit bedrag worden gebruikt voor hulpverlening en de aankoop van geneesmiddelen, levensmiddelen en warme kleren om de barre levensomstandigheden te verlichten waaraan de mensen in de koude winter zijn blootgesteld en die helaas nog zijn verergerd door de aanhoudende pandemische crisis. De steun is een onmiddellijke uiting van de spirituele nabijheid en vaderlijke bemoediging die paus Franciscus tijdens het Angelus eind 2021, begin 2022 herhaaldelijk heeft uitgesproken ten aanzien van migranten, vluchtelingen en asielzoekers in dat gebied. Een steun dus van 50.000 euro aan Caritas Vilnius in Litouwen, 50.000 euro die kan gebruikt worden om de mensen met concrete hulp te helpen om hun moeilijke levensomstandigheden te verlichten. En moeilijk is licht uitgedrukt. Het gaat over mensen die nergens naartoe kunnen, die in een soort van niemandsland zijn terechtgekomen en waar het ene land ze niet wil en het andere ook niet. En gelukkig is daar dan toch de katholieke kerk die door middel van Caritas helpt ter plaatse om dus die mensen op een of andere manier aan de meeste levensnoodzakelijke dingen te helpen. Laten we ook zeker voor hen bidden. Dat doen wij tijdens het Angelus. Na het Angelus komen we graag bij u en dan zullen wij luisteren naar de meditatie die paus Franciscus heeft gegeven. Bidden wij samen.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op zondag 13 februari.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Al centro del Vangelo della liturgia odierna ci sono le beatitudini.
È interessante notare. Dierbare broeders en zusters, centraal in het evangelie van de liturgie van vandaag staan de zaligsprekingen. Het is interessant op te merken dat Jezus, ondanks het feit dat hij omringd is door een grote menigte, hen proclameert door zich tot zijn discipelen te wenden. Hij spreekt tot de discipelen. De zaligsprekingen bepalen in feite de identiteit van de discipel van Jezus. Ze klinken misschien vreemd, bijna onbegrijpelijk voor hen die geen discipel zijn, maar als we vragen hoe een discipel van Jezus eruit ziet, dan is het antwoord de zaligsprekingen. Laten we de eerste bekijken, want die is de basis voor alle anderen. Zalig zijn jullie, armen, want voor jullie is het koninkrijk van God. Zalig zijn jullie, de armen. Jezus zegt twee dingen over de zijnen. Dat ze zalig zijn en dat ze arm zijn. Ja, dat ze zalig zijn, omdat ze arm zijn. In welke zin? In die zin dat een leerling van Jezus zijn vreugde niet vindt in geld, macht of andere materiële goederen, maar in de gaven die hij elke dag van God ontvangt. Het leven, de schepping, broeders en zusters enzovoort. Dat zijn de geschenken van het leven. Zelfs de goederen die hij bezit, deelt hij graag, omdat hij leeft in de logica van God. En wat is Gods logica? De gratuïteit. De discipel heeft geleerd te leven in dankbaarheid. Deze armoede is ook een houding ten opzichte van de zin van het leven. Want de leerling van Jezus denkt niet dat hij alles bezit, dat hij alles al weet, maar hij weet dat hij elke dag moet leren. En dat is een vorm van armoede. Het bewustzijn dat je iedere dag moet leren. De discipel van Jezus is, omdat hij deze houding heeft, een nederig, open mens, vrij van vooroordelen en rigiditeit.
Una persona aperta, aliena dai pregiudizi e delle rigidità.
Een prachtig voorbeeld staat in het Evangelie. Simon Petrus, een ervaren visser, gaat in op de uitnodiging van Jezus om op een ongewoon uur zijn netten uit te werpen. En dan, vol verbazing over de wonderbaarlijke vangst, verlaat hij de boot en al zijn bezittingen om de Heer te volgen. Petrus bewijst volgzaam te zijn door alles te verlaten en wordt zo een discipel. Aan de andere kant, zij die te zeer gehecht zijn aan hun eigen ideeën, aan hun eigen zekerheden, volgen Jezus bijna nooit echt. Ze volgen hem een beetje. Alleen in die dingen waarin zij het met hem eens zijn, zoals hij het met mij eens is. Maar voor de rest gaan ze niet. Dat is geen discipel. En zo vervalt hij in droefheid. Hij wordt bedroefd omdat het gewoon niet klopt. Omdat de werkelijkheid ontsnapt aan zijn mentale schema's en hij zich ontevreden voelt. De discipel daarentegen weet hoe hij zichzelf in vraag moet stellen. Hoe hij God elke dag nederig moet zoeken. En dit stelt hem in staat zich in de werkelijkheid te verdiepen, haar rijkdom en complexiteit te vatten. De leerling aanvaardt met andere woorden de paradox van de zaligsprekingen. Zij verklaren dat zij die arm zijn, die veel ontberen en dit erkennen, gezegend zijn. Dat we zeggen, gelukkig. Menselijkerwijs worden wij ertoe gebracht op een andere manier te denken. Gelukkig is degene die rijk is, degene die veel goederen heeft, degene die applaus ontvangt, door velen wordt benijd, degene die alle zekerheid heeft. Maar dat is werelds denken. Het is niet het denken van de zaligsprekingen. Jezus daarentegen verklaart het wereldse succes tot een complete mislukking, omdat het gebaseerd is op een egoïsme dat het hart opblaast en vervolgens leeglaat. Geconfronteerd met de paradox van de zaligsprekingen, laat de leerling zich uitdagen in het besef dat niet God onze logica moet binnentreden, maar wij de zijne. En dit vereist een reis, soms vermoeiend, maar altijd gepaardgaand met vreugde. Omdat de discipel van Jezus blij is met de vreugde die van Jezus tot hem komt. Want laten we niet vergeten, het eerste woord dat Jezus zegt is zalig zij, vandaar de naam van de zaligsprekingen. Dit is het synoniem van een discipel van Jezus zijn. Door ons te bevrijden uit de slavernij van het egocentrisme, maakt de Heer onze afsluiting los, onze hardheid. Hij lost deze op en opent hij voor ons het ware geluk, dat vaak gevonden wordt waar we het niet kunnen inbeelden. Hij is het die ons leven leidt, niet wij, met onze vooroordelen of onze verlangens en behoeften. Ten slotte is de discipel degene die zich door Jezus laat leiden, die zijn hart voor Jezus openstelt, naar hem luistert en zijn weg volgt. En we kunnen ons dan afvragen, heb ik, ieder van ons, de bereidheid om een discipel te zijn, of gedraag ik mij met de rigiditeit van iemand die zich voelt alsof dat hij gelijk heeft, zich goed voelt, voelt dat hij er al is? Laat ik mij van binnen losmaken door de paradox van de zaligsprekingen, of blijf ik binnen de perken van mijn eigen ideeën? En dan, met de logica van de zaligsprekingen, voel ik voorbij de arbeid en de moeilijkheden de vreugde van het volgen van Jezus. Het is de meest opvallende eigenschap van de discipel, de vreugde van het hart. Laten we het niet vergeten, de vreugde van het hart. Het is de toetssteen om te weten of iemand een discipel is. Heeft hij vreugde in zijn hart? Heb ik vreugde in mijn hart? Dat is echt het criterium. Mogen onze lieve vrouw, de eerste leerling van de Heer, ons helpen te leven als open en vreugdevolle leerlingen. En zo bad Paus Franciscus ook natuurlijk nog het Angelus samen met de gelovigen die in grote getale zich verzameld hadden op het Sint-Pietersplein. En zo, dierbare luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader Monsignor Marek Soljinski benoemd tot apostolische nuncius voor Azerbeidzjan. De paus benoemde ook pater Valenti Grik tot bisschop van het bisdom van Goroka in Papua-Nieuw-Guinea. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.